Zoals gezegd, denken we vanmiddag na over waar gaan we naartoe na het sterven? Wat gebeurt er na de dood? En het is natuurlijk een belangrijke vraag om over na te denken. Er is een Latijns gezegde dat zegt memento mori, en dat betekent gedenk te sterven. Dat houdt in, sta erbij stil dat je sterfelijk bent. Denk erover na dat er vroeg of laat een moment komt dat je deze wereld gaat verlaten. En er staat in de Bijbel, leer ons zo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen. Dus leer ons onze dagen tellen. We hebben niet oneindig veel dagen hier op aarde. We hebben een x-aantal duizend dagen, enkele tienduizenden dagen hebben we hier op aarde. En die zijn dus beperkt. En je moet een beetje tellen hoeveel je er misschien nog over hebt, gemiddeld gezien. En je kan, we weten natuurlijk niet hoeveel we er nog hebben, maar in ieder geval het idee is, sta er even bij stil, dat ze geteld zijn in zekere zin. Ik had een gesprek met een broeder die mij vertelde dat hij wel eens naar de begraafplaats gaat waar zijn voorvaderen begraven liggen. Hij zegt, daar liggen de meeste van mijn voorvaderen begraven. Dan zie ik de graven van mijn grootouders en van mijn vader. En hij zegt, dat doe ik bewust om te beseffen dat ook ik zal sterven. En ook, dat helpt mij om te relativeren. Dat helpt mij om niet voor geld te leven, niet voor goederen te leven. Als zakenman kan het zijn dat je veel geld verdient en dan is het gevaar dat je je hart erop gaat zetten. Maar naakt zijn we geboren en naakt zullen we sterven. We kunnen niks meenemen uit dit leven. En als je dan ziet dat je voorvaderen heen zijn gegaan, dan besef je ook weer van het is allemaal niet zo belangrijk als ik soms denk. Wat is nou werkelijk wel belangrijk? En dat doe je dus, daar kom je achter als je gedenkt dat je sterfelijk bent. En ik wil twee bijbelgedeelten aan jullie voorlezen. En het ene bijbelgedeelte gaat over het leven na de dood. En het tweede bijbelgedeelte zegt ons iets over het leven na de dood. En dat klinkt heel raar, maar er is meer dan het leven na de dood. De Bijbel spreekt over meer dan de hemel, meer dan het paradijs. En dat is het tweede gedeelte van deze middag, wat we dus uit 1 Thessalonicenzen 4 zullen bekijken. Dat er ook een leven is na het leven na de dood. En dat zal straks duidelijk worden wat ik daarmee bedoel. We lezen eerst met elkaar Filippenzen hoofdstuk 1. En daarna dus 1 Thessalonicenzen 4. Maar we lezen eerst Filippenzen hoofdstuk 1 vanaf vers 19. Uit de brief van Paulus aan de Filippenzen. Filippenzen hoofdstuk 1 vanaf vers 19. Want ik weet dat dit, en ik denk dat hij daarmee bedoelt zijn gevangenschap. Ik weet dat mijn gevangenschap mij tot zaligheid zal strekken. Door uw gebed en de ondersteuning van de geest van Jezus Christus. Overeenkomstig mijn rijk als het verlangen en hoop, dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal worden. Maar dat in alle vrijmoedigheid zoals altijd, Christus ook nu groot gemaakt zal worden in mijn lichaam. Of het nu door het leven is of door de dood. Want het leven is voor mij Christus. En het sterven is voor mij winst. Maar blijf ik leven in het vlees, dan betekent dit voor mij vruchtbaar werk. En wat ik verkiezen zal, dat weet ik niet. Want ik word door deze twee gedrongen. Ik heb de begeerte om me heen te gaan en bij Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. Maar in het vlees te blijven is noodzakelijker voor u. En dit vertrouwen weet ik, dat ik zal blijven leven en bij u allen zal blijven tot uw vordering en blijdschap van het geloof, opdat uw roemen in Christus Jezus overvloedig is door mij, door mijn hernieuwde aanwezigheid bij u. Tot zover. En we lezen ook gelijk het tweede gedeelte uit 1 Thessalonicenzen 4. 1 Thessalonicenzen, een paar brieven verder, Filippenzen, Colossenzen, Thessalonicenzen, en dan de eerste Thessalonicenzen brief, hoofdstuk 4... vanaf vers 13, waarin de herziende Statenvertaling boven staat, de opstanding bij Christus' wederkomst. Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen, 1 Thessalonicenzen 4 vers 13, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, omdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zou ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan, want de Heere zelf zal met een geroep en met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel, en de doden die in Christus zijn zullen eerst opstaan, en daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan troost elkaar met deze woorden. Tot zover. We kijken eerst met elkaar naar Filippenzen hoofdstuk 1. Dat gaat over het leven na de dood. En toen ik hier nog eens een keertje naar keek, in de voorbereiding op deze, in het schrijven van deze prediking, toen viel mij op hoe uitermate positief de apostel Paulus eigenlijk is. Ik dacht toen ik dit las, wat ben je dan een gezegend man. Als je zo in het leven kan staan. Als je zo in het leven kan staan, zelfs als je in de gevangenis zit. Want wat zegt hij? Hij zegt eigenlijk, ja, er zijn twee opties. De ene optie is dat ik nog in leven zal blijven. En de andere optie is dat ik zal sterven. Maar van beide opties, zegt Paulus, ik word door beide gedrongen. Met andere woorden, ik heb eigenlijk een heel sterk verlangen naar beide. Ik wil heel graag blijven leven. Hij zegt, door deze twee word ik gedrongen en wat ik verkiezen zal, dat weet ik niet. Hij weet niet waar hij nou eigenlijk voor zou moeten kiezen als hij het voor het zeggen zou hebben. Dat heeft hij natuurlijk niet. Maar als hij zou moeten kiezen, dan weet hij niet waar hij tussen zou kiezen. Want hij zegt, in het vlees blijven, dat betekent voor mij Christus. Dat zegt hij ten eerste. Het leven is mij Christus. Het leven is mij Christus. En Christus was alles voor hem. Hij houdt van het leven omdat hij van Christus houdt. En hij zegt ook, ik zal in geen enkel opzicht beschaamd worden. Met andere woorden, zelfs toen hij in de gevangenis zat, zelfs toen hij leed, zelfs toen hij niet bij de Filippenzen kon komen en hij van hen verwijderd was vanwege zijn gevangenschap, zelfs toen hij de schande droeg van het in de gevangenis zitten, als een crimineel behandeld worden, zegt hij, ik zal niet beschaamd worden. Maar in alle vrijmoedigheid, ook als ik blijf leven, dat Christus zal worden groot gemaakt in mijn lichaam. Met andere woorden, hij spreekt zeer positief over het leven, niet beschaamd worden, vrijmoedig leven. Christus wordt groot gemaakt in mijn leven, het leven is voor mij Christus. En als ik in het vlees blijf, betekent dat voor mij werken met vrucht. In het vlees blijven, blijven leven, betekent dat ik vruchtbaar werk mag doen, dat ik nog meer vrucht mag dragen in Christus. En Paulus weet ook, dat is trouwens ook opmerkelijk, als hij deze brief aan de Filippenzen schrijft, dan weet hij dat hij nog zal blijven leven. Dat zegt hij ook, dat heb ik u voorgelezen. Dit vertrouw en weet ik, dat ik zal blijven leven en bij u allen zal blijven tot uw vordering en blijdschap van het geloof. Als hij zijn brief aan Timotheus schrijft, zijn tweede brief aan Timotheus, dat is de laatste brief die Paulus heeft geschreven, dan zit hij ook gevangen. En dan weet Paulus dat zijn einde nabij is. Gek is dat, hè? Dat iemand kan weten of wel of niet het einde nabij is. Dat heb ik ook wel eens mensen horen zeggen, gewoon in onze tijd. Ik heb mensen horen zeggen, ja, ik weet gewoon dat mijn tijd nog niet is. Dat bleek ook niet te zijn. En ik heb mensen ook horen zeggen, ik weet gewoon nu dat mijn strijd gestreden is. Dat ik mijn wedloop heb gelopen. En dat het einde nu voor mij nabij is. Soms weten mensen dat heel duidelijk door de Heer. En Paulus zag dat ook. En hier weet hij dus dat hij nog zal blijven leven. Maar die eerste optie, dus in het vlees blijven, daar wordt hij toe gedrongen. Dat zegt mij iets van zijn levenslust. Dat zegt mij iets van zijn vreugde in het leven. Ondanks die moeilijke omstandigheden. Dat zegt mij iets van kracht en overwinning die de apostel Paulus ervoer. Wat een gezegend mens ben je dan. Als je in zo'n benarde situatie, in zulk lijden, toch zo positief kan zijn over het leven. Maar de andere optie is dat hij zal sterven. En ook daar is hij zeer enthousiast over, om het zo maar even te zeggen. Hij zegt, het sterven is voor mij winst. En ik heb 3 jaar geleden een begrafenis mogen spreken in de afscheidsdienst van een dierbare zuster uit de gemeente in Emmeloord, die inmiddels elders in het land zijn gaan wonen. En toen vroeg haar man, zij vroeg mij ook voordat zij stierf nog, om over dit gedeelte te spreken. En zij hadden toen ook op de kaart gezet, het leven is bij Christus en het sterven is pure winst. Dat hadden ze uit een van de andere Nederlandse vertalingen. Pure winst. En hoe mooi is het dat? Hoe mooi is het als je dat zo kan zeggen? Eigenlijk, hoe mooi is het dat de Bijbel dat zegt? Dat is wat de Bijbel hier zegt. Dat is wat Gods woord hier zegt. Ik heb Hanna Stranders een keer horen zeggen. Hanna Stranders was een messiasblijdende jodin die in haar leven hier in Nederland heel veel is rondgegaan door heel Nederland. Hield altijd 3 avonden. Misschien is ze ongetwijfeld ook wel op Urk geweest. En hield ze 3 avonden waarin ze het reddingsplan van de Heere God uitlegde aan alle bezoekers. En soms waren er 50. En soms waren er 100. En ze was echt een evangeliste. Ze was een zeer gepassioneerde gelovige in de Heer Jezus. En ze heeft heel veel mensen tot Jezus mogen leiden. Waaronder de enige broer van mijn vader. Die een paar maanden voor zijn sterven naar de avonden van Hanna Stranders is gegaan. En aan het einde van die derde avond op zijn knieën is gegaan. En is geknield voor de Heer Jezus. En hem heeft aanvaard. En een paar maanden later kreeg hij een hartaanval toen hij 50 jaar oud was. En is hij gestorven. Deze vrouw, Hanna Stranders, later was ik ook bij zo'n serie avonden van haar. En toen zei ze dit voor een christen, als je in de Heer Jezus gelooft, als je tot hem bent gekomen, als je hebt aanvaard wat hij voor je heeft gedaan, als je je handen hebt geopend voor wat God je wil geven in zijn zoon, dan is het zo dat je hier je leven leidt en dat gaat met ups en downs en langzaamaan groeien we dichter naar de Heer toe. Maar als je sterft, in één keer gaat je leven op een veel hoger niveau verder. Zo zei zij het. En dat is een prachtig beeld. Het leven is mijn Christus. Het sterven is pure winst. Het sterven is pure winst. U zult mij leiden door uw raad en mij daarna opnemen in heerlijkheid, staat er in de psalmen. En daarom gebruiken we het woord overlijden. Daarom is het ook winst. Omdat je over je lijden heen bent. Omdat er dan geen lijden meer zal zijn. En dat is omdat de Heer Jezus de echte dood is gestorven. We moeten over deze dingen nadenken. Wat is de dood eigenlijk? Nou, de Bijbel zegt dat de lichamelijke dood niet de ergste dood is. Wij zijn vaak bang voor onze lichamelijke dood. Wij zijn bang dat we een ongeluk krijgen in het verkeer of dat we ineens bij de dokter zitten en die heeft slecht nieuws voor ons. Of dat er gewoon iets anders gebeurt waardoor we, of dat we vermoord worden door geweld. Maar Jezus heeft gezegd, wees niet bang voor hen die het lichaam kunnen doden. Jezus heeft gezegd, wees niet bang, in feite heeft hij gezegd, wees niet bang voor de lichamelijke dood. Waar je wel bang voor moet zijn, is de echte dood. En dat is het van God gescheiden zijn. Vrees hem die in staat is om in de hel te werpen, zei Jezus zelfs. De hel is van God gescheiden zijn. De hel is dat je niet met God verzoend bent. Maar de Bijbel zegt dat Jezus deze echte dood in onze plaats is gestorven. Hij schreeuwde, hij riep het uit aan het kruis. Mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Dat is de essentie van de dood. Het zijn uw zonden die scheiding brengen tussen u en uw God. Het ergste is als een mens in dit leven zonder God en zonder hoop leeft. Omdat hij of zij niet met God verzoend is. Dat is de echte dood. En de Heer Jezus stierf die dood in onze plaats. Hij heeft daarom is hij in het vlees gekomen om daarin onze plek in te nemen aan het kruis. En ik heb begrepen dat een bij maar 1 keer kan prikken. Als een bij zijn angel ergens in heeft gestoken, dan kan hij dat daarna nooit meer doen. Hij heeft maar 1 angel. En zo is de angel van de echte dood is in Jezus Christus gekomen. En daarom zegt Paulus ook in 1 Korinthe 15, dood, waar is uw prikkel? Die prikkel van die dood van God gescheiden zijn, die prikkel van die echte dood, dat lijden en de werkelijkheid van die echte dood, van God gescheiden zijn vanwege de zonde, die prikkel, die angel is in Jezus Christus gekomen. Hij stierf onze dood. Hij stierf in onze plaats. En daarom, als je nu deze boodschap hoort, als je dit goede nieuws hoort en je komt tot hem en je vraagt hem om je zonde te vergeven, je vraagt de Heer Jezus om jou met God te verzoenen, dan mag je weten dat jij nooit meer die echte dood zult sterven, want die angel kan maar één keer ergens ingestoken worden. En die kwam in de Heer Jezus. En dit is niet wishful thinking. Dit is niet een sprookje wat ik u vanmiddag vertel. Dit is niet zo van, ja, dat is eigenlijk wat de mens wil horen, dat is wat de mens wil weten en daarom zeggen we dat tegen elkaar. Het is niet, de wens is de moeder van de gedachte wat dit betreft. Dit is de waarheid. Dit is het evangelie. Dit is Gods woord. Dit is het goede nieuws. Dit is de betekenis van Jezus' opstanding uit de dood. En de ervaring van mensen, die bevestigt dat ook. Laat me een paar voorbeelden geven. Ik sprak over die zuster wiens die 3 jaar geleden is overleden. En vlak voordat zij stierf, zei zij tegen haar man, toen zei ze, heb jij die muziek opgezet, zei ze tegen haar man. Maar haar man had geen muziek opgezet. Ze hoorde muziek. En haar man was helemaal verbaasd. Ik heb geen muziek opgezet. Maar ze was al zo dicht bij de hemel, dat ze prachtige muziek hoorde. Paulus heeft een bijna doodervaring gehad, zo lezen wij in de Bijbel, waarschijnlijk toen hij gestenigd is. Dan hebben ze hem buiten de stadsmuren geworpen en toen zijn later de discipelen om hem heen komen staan. En toen dachten ze ook dat hij dood was, maar hij kwam toch weer bij zijn positieve, hij kwam toch weer bij. Maar waarschijnlijk is dat het moment geweest in zijn leven dat hij zijn ervaring heeft gehad, waar hij over spreekt in de 2e Korinthebrief, waar hij zegt dat hij opgenomen is geweest in de hemel en dat hij daar dingen heeft gehoord die het een mens niet geoorloofd is uit te spreken. Daar mag je niet over praten, want met onze taal en met onze woorden doe je het zo ongelooflijk tekort wat hij daar heeft gehoord en gezien. Zo'n heerlijkheid, zo'n glorie, zo'n zaligheid, dat hij zegt, daar mag ik niet over spreken, daar kan ik niet over spreken, dat is met geen pen te beschrijven. Dat is wat Paulus zei. Dus waar we over nadenken vanmiddag is werkelijkheid. Het sterven is pure winst. Ik heb zelf meegemaakt dat een medestudente van mij van de school waar ik studeerde toen ik mijn eerste bijbelschool volgde in Brussel. Was een school waar meer dan 140 studenten zaten uit meer dan 40 landen. En dat was een jonge dame. En ik zat toen in het 3e jaar geloof ik en zij was eerstejaars studenten. Ik had haar dat jaar dus leren kennen ook. En in de laatste weken van het schooljaar toen bleek dat ze ziek was. En toen moest ze naar het ziekenhuis. En toen was de dag van de diplomering en daarna ging iedereen weg. En Annika heette ze, een Fins meisje, lag nog in het ziekenhuis. En toen belde ik een paar weken later weer naar school, want ik moest iets weten of ik moest iets regelen voor het komende schooljaar. En ik had een van de stafleden aan de telefoon en ik vroeg aan deze broeder, hoe gaat het met Annika? En toen zei deze broeder tegen mij, she died. Ze is overleden, binnen een paar weken tijd, meisje van 19 jaar oud. Maar, zei hij, er zijn ook hele mooie dingen gebeurd. Ze is teruggebracht naar Finland, ze is nog overgevlogen naar haar thuisplaats. En ze lag daar in het ziekenhuis en ze was al bijna niet meer bij bewustzijn. Maar op het laatst, ineens, zei ze tegen haar moeder, ineens lichtte haar ogen op. Ineens had ze weer de kracht om te spreken en zei ze notabene tegen haar moeder, mama, ik zie engelen. En daarna zei ze tegen haar vader en moeder en broers en zus die er allemaal omheen waren, rouw niet om mij, treur niet te veel om mij, want ik ga naar het huis van de vader. En ze zag als het ware de hemelen geopend. Zoals Stefanus ook toen hij stierf, zoals we lezen in de Bijbel, zag de hemelen geopend. En Jezus staande aan de rechterhand van de vader. En ik heb in diezelfde tijd dat ik studeerde ook een boekje gelezen van een zekere dominee van Dam, hier in Nederland. Die heeft een boekje geschreven met als titel Doden sterven niet. En daarin staan allemaal ervaringen van mensen wat ze meemaken vlak voordat ze sterven. En we moeten onze theologie niet baseren op de ervaringen van mensen. Maar toen ik dat boekje las, toen dacht ik wel, deze ervaringen bevestigen helemaal wat de Bijbel zegt. Want sommige mensen blijken het te vergaan zoals Annika. En zoals die zuster die ik net noemde. En zoals Paulus toen hij bijna dood was. Dat ze grote heerlijkheid zien. Dat ze geweldig licht zien. Dat ze helemaal blij worden. Dat ze gaan stralen. Dat er een geweldige blijdschap op hun gezicht komt vlak voordat ze sterven. En er zijn andere mensen die zien vreselijk iets voor zich. Die zien gewoon een afgrond. Die zien ellende. Die zien rampspoed voor zich. Ook dat soort ervaringen hebben mensen soms. En dan denk ik, de Bijbel vertelt geen sprookjes. Mensen worden behouden of mensen gaan verloren. Mensen gaan naar de Heer, worden opgenomen in heerlijkheid. Of mensen gaan naar een andere plek. En alle mensen zullen geoordeeld worden. Maar dit alles is werkelijkheid. Dit alles is waarheid. Maar als we teruggaan naar wat Paulus zegt, en wat we voor onszelf mogen weten als gelovigen in de Heer Jezus Christus, dat we op diezelfde wijze in het leven mogen staan. Weet je nogmaals, wat ben je gezegend mens als je zo kan leven zoals we hier bij Paulus tegenkomen. Dat wij vanmiddag met Paulus mogen zeggen, het leven is mijn Christus. Ik word gedrongen om te blijven leven. Ik hou van het leven, ik mag vrucht dragen voor hem. Ik mag van hem getuigen en we mogen met elkaar nog meer roemen in Christus Jezus. Dat die roem in Christus Jezus nog meer overvloedig wordt. Door mijn aanwezigheid bij u, doordat we met elkaar optrekken als broeders en zusters. Dat we steeds meer mogen roemen in de Heer Jezus. En dat onze vreugde in het geloof steeds meer mag toenemen. Dat is Gods plan met ons. En zo mogen we zonder schaamte in het leven staan. Met vrijmoedigheid mogen we in het leven staan. En tegelijkertijd als onze dood komt, als we ziek worden, als we zwak worden, als we moeten inleveren, als we achteruit gaan, als we oud worden, als we straks op bed liggen en niet meer kunnen opstaan, of als we blind worden of niet meer horen, of ga maar zomaar door met al die dingen die je soms moet inleveren als je ouder wordt. En als dan die dood komt, mogen we zeggen, ja, maar het sterven is voor mij pure winst. Wat een zegen. Die hoop is als een anker voor onze ziel. Dat staat in de Hebreeënbrief. Dat betekent dat we gaan door allerlei weersomstandigheden. Een schip heeft soms prachtig weer op zee, maar een schip komt ook in verschrikkelijke stormen terecht. Maar als een schip aan het anker ligt, heeft het houvast. Dat is het idee. Een anker geeft houvast aan een schip. En zo hebben wij een anker dat tot in het heiligdom reikt. Die hoop die wij hebben, die zekerheid die we hebben. Dat Christus ons werkelijk eeuwig leven geeft, is als een anker waardoor wij in alle omstandigheden van dit leven geen schipbreuk zullen lijden. Wij zullen geen schipbreuk lijden. We mogen ook net als Jezus uitzien naar de vreugde welke voor ons ligt. Jezus heeft de schande niet geacht. Hij heeft het lijden kunnen dragen om de vreugde welke voor hem lag, staat er ook in de Hebreeënbrief. Zo mogen ook wij, om de vreugde welke voor ons ligt, alle omstandigheden aankunnen in dit leven. Ik vermag alles in hem die mij kracht geeft. Ik kan alles in dit leven aan, omdat ik weet dat hij mij heeft gered en omdat ik weet dat ik op weg ben naar grote heerlijkheid. Dat is het leven na de dood. Dat is het leven na dit leven voor degenen die in Christus Jezus sterven. Maar er is meer dan dat. Er is meer dan dat. En het tweede gedeelte dat we hebben gelezen gaat over het leven na het leven na de dood. Want als wij dan in heerlijkheid worden opgenomen en als wij dan bij de Heer Jezus zijn, en ik denk dat we dat het paradijs kunnen noemen, dat zegt de Bijbel ook, hè, dat Jezus tegen die man naast hem aan het kruis heeft gezegd, heden zult u met mij in het paradijs zijn. Dus als nu iemand sterft, heden, zei Jezus tegen die man, u zult met mij in het paradijs zijn. Dan zullen we in het paradijs zijn, maar het paradijs is niet ons eindstation. De hoop die wij hebben, de werkelijke hoop die we hebben, ik heb net het paradijs als hoop bestempeld, maar de Bijbel spreekt over de zalige hoop die wij hebben. En als je goed kijkt naar waar het vooral om gaat, als het gaat om de hoop die wij hebben volgens de Bijbel, dan is dat niet het sterven. Wij verwachten ten diepste niet het sterven. En dat we daardoor vooral zalig worden. Ja, ook natuurlijk wat ik net allemaal heb beschreven. Maar nog mooier dan dat, de werkelijke hoop die we hebben, is natuurlijk de wederkomst van de Heer Jezus Christus. En wat zal er gebeuren bij de wederkomst van de Heer Jezus Christus? Dan zullen geest, ziel en lichaam met elkaar verenigd worden als ons lichaam zal opstaan uit de dood. Dus als wij sterven, dan zijn we daar bij de Heere, totdat geest, ziel en lichaam met elkaar herenigd zullen worden bij de wederkomst van Jezus. En dit is natuurlijk waar het in 1 Thessalonicenzen 4 over gaat. Ik wil niet dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen die geen hoop hebben. Hoe is het nou met degenen die ontslapen zijn? En dan spreekt Paulus over de komende opstanding. Vers 14, als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met hem. Dat terugbrengen met hem is opstaan uit de dood, zoals Jezus is opgestaan uit de dood. En dat is een heel wezenlijk aspect van het goede nieuws. En ik heb al eerder tegen u gezegd, ik weet wel dat ik dat al eerder tegen u heb gezegd, dat dit eigenlijk soms een vergeten aspect is in de evangelieprediking vandaag de dag. Ik heb de indruk dat er erg weinig hoop geput wordt en heel weinig blijdschap is over het feit dat wij straks zullen opstaan uit de dood. Ergens zijn christenen vandaag de dag dat een beetje vergeten. Er wordt zo weinig over gesproken. Ja, over dat eerste aspect van Filippenzen 1 wordt heel veel gesproken. Als we het hebben over begrafenisdiensten, als we het hebben over rouwdiensten, afscheidsdiensten. En als we het hebben over de inhoud van de behoudenis, dan wordt er heel vaak natuurlijk gesproken over de hemel of over het paradijs. Maar er wordt bij afscheidsdiensten of dankdiensten, als iemand is gestorven, heel weinig gesproken over de lichamelijke opstanding. Ook op paasmorgen bijvoorbeeld, als we dan bij elkaar zijn om de opstanding van Christus te vieren, dan wordt op paasmorgen benadrukt dat Jezus stierf voor onze zonden om ons met God te verzoenen. En dat we daarom mogen weten dat we naar de Heer zullen gaan als we sterven. Maar op paasmorgen in christelijk Nederland, en ik denk wel wereldwijd, wordt er heel weinig gedankt dat de opstanding van Jezus betekent dat wij straks zullen opstaan uit de dood. Ik weet niet of u het met me eens bent, maar u moet er maar eens over nadenken. Het wordt heel weinig genoemd. Terwijl de apostolische geloofsbelijdenis toch zegt, ik geloof in de opstanding der doden. Ik geloof in de verrijzenis van het lichaam. Het hoort wel degelijk natuurlijk bij de kern van ons geloof. En als je kijkt naar de prediking van de apostelen in het boek Handelingen, het is zeer lonend om te kijken naar waar hadden de apostelen, de Joodse apostelen, de 12 die door Jezus waren uitgezonden, het nou over in hun prediking nadat Jezus was opgestaan en naar de hemel was gevaren. Nou, je zult in het boek Handelingen als een rode draad tegenkomen in hun prediking dat zij het hadden over de komende opstanding. Ze predikten in Jezus de opstanding der doden. Ze predikten niet alleen de opstanding van Jezus uit de dood, maar ze predikten in Jezus de opstanding der doden. En het wordt mij steeds duidelijker dat het goede nieuws is dat wij straks zullen opstaan uit de dood. En de behoudenis is meer dan de behoudenis van onze ziel. De behoudenis is, en dat kan je ook veel meer voorstellen bij het behouden worden, dat je niet verloren gaat, dat je niet verdwijnt, dat je leven niet ophoudt. De behoudenis is ook wel degelijk dat straks ons lichaam zal opstaan uit de dood, zoals het lichaam van Jezus is opgestaan uit de dood. Ik heb de indruk dat dit het gevolg is van het vervangingsdenken. Dus even een uitstapje, maar toch heel belangrijk. Volgende week zondag is het Israëlzondag. Ik hoop dat jullie daar ook aan meedoen. Vanaf 1949 is dat in de kerken in Nederland een traditie om stil te staan bij Gods onopgeefbare verbondenheid met Israël. En dat wij ook onopgeefbaar verbonden zijn met het volk van de Joden. Israëlzondag, maar in het christendom is het natuurlijk gangbaar geworden om te zeggen, ja, het gaat nu niet meer om een natuurlijk volk, maar het gaat om een geestelijk volk. Namelijk, het gaat niet meer om Israël, maar het gaat om de kerk. Het gaat niet meer om een aards koninkrijk, het gaat überhaupt niet om een aards koninkrijk, maar het gaat om een hemels koninkrijk. Het gaat niet om een aardse stad, Jeruzalem, het gaat om het hemels Jeruzalem. Het gaat niet om de verlossing van ons lichaam, maar het gaat om de verlossing van onze ziel. En zo kun je er nog veel meer noemen, maar het past allemaal in elkaar. Het heeft allemaal te maken met vergeestelijking in de uitleg van het evangelie, waarbij er eigenlijk geen hoop meer is voor deze wereld en voor ons lichaam. Het hele idee krijg je dan dat de verlossing is dat wij uit het lichaam zullen zijn. Zo van, we zijn nu nog noodzakelijkerwijs in dit lichaam, Maar dat is het tranendal waar we hier in deze gevallen wereld doorheen gaan. Maar straks, dan zullen we verlost zijn uit dit lichaam. Maar dat is niet wat de Bijbel leert. De heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden uit Romeinen 8, is niet de heerlijkheid van de hemel, zoals ik die zojuist heb beschreven, of het paradijs. Maar de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden, waar het lijden van nu niet tegen opweegt, is wat er in de schepping zal gaan gebeuren. De schepping zal bevrijd worden, de schepping zal delen in de heerlijkheid van de kinderen van God. Ja, waar moet je dan bij denken? Daarbij moet je denken aan de heerlijkheid van de kinderen van God, die zullen opstaan uit de dood. Kinderen van God zullen straks, degenen die in Christus ontslapen zijn, zullen teruggebracht worden door de Heere God. Zij zullen opstaan uit de dood en zij zullen in grote heerlijkheid verschijnen. En de schepping zal delen in de heerlijkheid van de kinderen van God. Ook de schepping zal getransformeerd worden door die opstandingskracht van Jezus. Er zal een kosmische bevrijding plaatsvinden. Jezus gaat komen om alle dingen te herstellen en nieuw te maken. Dit is de jongste dag die zal gaan aanbreken. En dat heeft alles te maken met onze lichamelijke opstanding. Hij, nu de God des vredes, heilig u geheel en al. Opdat geheel uw geest, ziel en lichaam. Hoor je dat? Geest, ziel en lichaam. Bij de komst van onze Heer Jezus Christus mogen blijken in alle delen onberispelijk bewaard te zijn. Hij die u roept is getrouw, hij zal het ook doen. In 1 Korinthe 15 heeft Paulus het natuurlijk ook een en al over de lichamelijke opstanding. En dan heeft hij daar ook een soort, hij maakt daar een opmerking dat hij op een gegeven moment zegt, als we alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn we de meest beklagenswaardige van alle mensen. Die uitspraak kent u natuurlijk wel. Paulus zegt daar in 1 Korinthe 15 vers 19, als we alleen voor dit leven onze hoop op Christus hebben gevestigd, zijn we de meest beklagenswaardige van allen, want als volgelingen van Jezus worden we verworpen, we worden beledigd, we worden als belachelijk gezien, we worden in de gevangenis geworpen, we worden soms gedood. Kijk maar naar het leven van Paulus. Als je alleen voor dit leven op Christus vertrouwt, nou dan kom je misschien niet het beste uit, voor dit leven, zegt hij daar. Maar dan denken wij, ja, alleen voor dit leven, we leven niet alleen voor dit leven, maar we leven ook voor het leven in de hemel, denken wij dan. Wij denken dat het contrast is tussen het leven hier op aarde en het leven in de hemel. Maar dat is niet wat Paulus zegt, want in de verse daarvoor heeft hij het over de opstanding. Als Christus niet is opgewekt, dan bent u nog in uw zonde, dan zij die in Christus ontslapen zijn verloren. Als we alleen voor dit leven op Christus onze hoop hebben gevestigd, zijn we de meest beklagenswaardige. Maar nu Christus is opgewekt uit de doden als eersteling van hen die ontslapen zijn. Met andere woorden, het contrast is niet tussen dit leven en het leven in de hemel. Maar het contrast is tussen dit leven en het leven dat gaat komen als de opstanding gaat komen. Dat is het contrast. We hebben niet alleen op Christus onze hoop gevestigd voor dit leven, maar ook voor het leven dat gaat komen als we straks zullen worden opgewekt uit de dood. En zo kan ik doorgaan met teksten te citeren uit de brieven van Paulus, die ons duidelijk maken dat het goede nieuws wat Paulus predikte was, dat als je in Jezus Christus gelooft en in hem ontslaapt, als je straks gaat sterven, dat je in Christus sterft, dat je zeker mag weten dat je deel zult hebben aan de opstanding ten leven. Dat is het leven na het leven na de dood. Zo zegt Paulus het ook nogmaals in 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 4. En daarmee mogen we elkaar dus bemoedigen. Troost elkaar met deze woorden. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel, met een bazuin van God neerdalen uit de hemel, de wederkomst van Christus, de doden die in Christus zijn, zullen het eerst opstaan. Daarna zullen wij de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden. Dus Paulus gebruikt voor de doden de term opstanding. En hij gebruikt voor de levenden de term opgenomen worden. Waarmee hij bedoelt dat ook wij dan, ook al zijn we nog niet lichamelijk gestorven, getransformeerd zullen worden. Dat woord, dat heb ik laatst eens wat beter bekeken. Ik denk niet dat de nadruk ligt op dat we dan weg zullen gaan uit deze wereld. wat de opname genoemd wordt. Maar als je het woord bekijkt, dan heeft dat te maken met dat er een overweldigende kracht over iemand heen komt, waardoor die meegesleurd wordt. Ik denk dat het gewoon helemaal verband heeft met dat gaan delen in het verheerlijkte lichaam, wat Christus nu al heeft. En dat we als zodanig hem tegemoet gaan, als hij weer gaat komen in deze wereld, en dat we altijd bij hem zullen zijn. Dit is het leven na de dood. Als Christus gaat terugkomen. En hoe gezegend zijn wij dat we dit mogen weten. Toen de vrouw van graaf Ludwig van Zinzendorf werd begraven, toen wilde haar man dat op haar graf gezegd werd, geplaatst werd, de volgende tekst: hier rust voor een bepaalde tijd het lichaam van de gravin Edmunte Dorothea van Zinzendorf. Hier rust voor een bepaalde tijd. Daarom geloven wij ook in begraven en niet in cremeren. Cremeren komt uit het hindoeïsme, wordt steeds populairder in ons land. Sommige mensen dat zeggen dat dat beter voor de aarde is, of dat het hygiënischer is. Maar het is niet bijbels. Dat past helemaal niet in de joods-christelijke cultuur. Want wij geloven in de opstanding. Joden ruimen hun graven helemaal nooit. Een joods graf wordt per definitie niet geruimd. Ook niet na 20 jaar, als de grafrechten niet meer betaald worden of zoiets. Want joden geloven met hun hele hart, gelovige joden op grond van de Bijbel. Onze Bijbel is hun Bijbel. Geloven in de opstanding der doden. Wij begraven het lichaam van onze dierbaren, omdat Christus gaat komen en ze opgewekt zullen worden uit de dood. Natuurlijk is dat verheerlijkte lichaam niet afhankelijk van de toestand van het begraven lichaam en het gestorven lichaam. Maar het heeft te maken met waar we in geloven. We gaan dat lichaam niet aan het vuur overgeven. Als een soort verachting van het lichaam, als een soort van definitief over en uit met het lichaam. Dat is eigenlijk wat verbranden communiceert. Nee, we begraven het. Omdat we weten dat er meer is dan het graf. Het graf is overwonnen, de dood is overwonnen. De ure komt dat de doden naar de stem van de Zoon van God zullen horen. En die haar horen zullen leven. Bemoedig elkaar met deze woorden. Ik sluit af met een citaat van Arie van der Veer. Arie van der Veer heeft gezegd: als je niet gelooft, als je het evangelie niet kent en niet hebt aangenomen, ja, dan gaat het als volgt. Dan word je geboren en in het begin word je wat sterker en je wordt mooier en je krijgt meer kracht. En in het begin van je leven is er een stijgende lijn. Maar al snel ben je over de top 1. Dan begin je al een beetje te vervallen. Je moet naar de tandarts. Op een gegeven moment heb je misschien een bril nodig. En er zijn andere dingen die al beginnen achteruit te gaan. Een sporter is vaak, als een sporter 3-24 jaar oud is, is hij vaak op de top van zijn kracht. Of hooguit 30, hangt van de sport af. Maar je hebt geen topsporters meer van boven de 40, bijna niet. Je hebt geen topsporters meer van 50 jaar oud. Dan ben je al lang over de kracht van je lichaam, de topkracht van je lichaam heen. Zo snel begint als het ware dat verval al te komen. En dan zegt Arie van der Veer: we kennen de cyclus. Je wordt geboren en je leidt je leven en er is een tijdje een opstijgende lijn en dan gaat die lijn alweer naar beneden. En als je dan alleen maar dat weet, ja, dan ben je op een gegeven moment 50, 60, 70 jaar oud. En dan denk je bij jezelf: het is vergane glorie. Je kijkt terug op de tijd dat je krachten had en dat het allemaal meer werd, maar nu wordt het alleen maar minder en je moet alleen maar meer inleveren. En als je niet gelooft, dan is dat alles. Maar voor wie gelooft in de opstanding, is het totaal anders. Op het leven zie je dan niet de dood, maar op de dood zie je dan het leven volgen. Dat maakt alles uit. En het oud worden beleef je dan ook anders. Natuurlijk is dat niet leuk, maar het is niet het laatste. Er komt een vervolg. Er komt nieuw leven. En in de herfst van je leven kan je dan geloven in de lente die daarop zal volgen. Hoe mooi is dat? En daarom zeg ik wel eens, op een gegeven moment bedacht ik dat, en ik vind het mooi om het zo te zeggen, dat als je in Jezus Christus gelooft, als je het evangelie aanneemt, het evangelie dat hier week in week uit ook wordt gepredikt, en dat ik u vanmiddag predik, Als je dat evangelie aanneemt, je hebt Christus aanvaard als de redder en verzoener van je zonden. Je hebt je hand gelegd op de belofte van Gods woord, dat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Je hebt gewoon je handen geopend voor wat God je in zijn genade wil geven. Daar hoef je niet een bepaalde bevinding voor te hebben. Daar hoef je niet een bepaalde mystieke ervaring voor te hebben. Daar hoef je niet een heel diep zondebesef voor te hebben gehad. Daar hoef je niet helemaal in de ellende te hebben gezeten. Daar hoef je ook niet een intellectueel te zijn of een theoloog of heel veel kennis te hebben. Daar hoef je niet een perfecte christen te zijn. Je hoeft niet aan allerlei eisen te voldoen. Als je gewoon je handen opent voor wat God je in zijn Zoon Christus Jezus wil geven. Je hoort daarvan en ik predik het je vanmiddag. Hij wil jou het leven geven in zijn Zoon, om niet, gratis en voor niks. En je opent je handen en je aanvaardt dat. Ja, wat kan je dan zeggen? Dan kan je zeggen dat hoe oud je ook bent geworden, naar menselijke maatstaven, dat je leven nog maar net is begonnen. Ik heb een tante die van de zomer 101 is geworden. Maar zelfs als je 101 bent geworden en je roemt in de Heer Jezus Christus, je gelooft in hem, je gelooft dat het graf werkelijk leeg was, dan kan je altijd zeggen, mijn leven is nog maar net begonnen. Nog maar een hele kleine fractie van wat het leven inhoudt. Dit leven is slechts de voorbereidingsschool op het leven dat gaat komen. Het is slechts de kleedkamer voor het echte spel dat straks zal aanbreken. Dit leven is slechts een pelgrimstocht die ons voorbereidt op de heerlijke toekomst die God voor ons heeft. En toen Jezus werd gevraagd of hij het nou met de Farizeeën of met de Sadduceeën eens was. De Sadduceeën die geloofden niet in de opstanding en de Farizeeën geloofden wel in de opstanding. Toen zei Jezus, hij gaf een heel eenvoudig antwoord. Hij zei, dwaalt niet. Hebben jullie niet gelezen wat de Bijbel zegt? Hij is de God. Hij is de God van Abraham, Isaac en Jacob. Hij is niet de God van doden, maar de God van levenden. Doden sterven niet. Hij is de God van Abraham, Isaac en Jacob. En daarmee bevestigde hij dat hij gelooft in zowel het voortbestaan van degene die sterven in Christus, het leven na de dood, als ook bevestigde hij daarmee dat hij gelooft, hij was het eens met de Farizeeën en niet met de Sadduceeën, dat hij geloofde in de opstanding die gaat komen. En zo mogen wij Jezus volgen in dit geloof. Wij geloven in het eeuwige leven en wij geloven in de verrijzenis van het lichaam, de opstanding der doden die gaat komen. En daarom zullen wij niet vrezen. Daarom zullen we ook in ons hart bergen wat Jezus tegen ook ons heeft gezegd. Wees niet bang voor hen die het lichaam kunnen doden. Wees niet bang voor dat wat het lichaam kan doden. Wees ten diepste niet bang voor de lichamelijke dood. Want Jezus heeft ons bestemd tot de overwinning. Je bent veroordeeld tot de overwinning in Christus Jezus. Overwinnaar over het graf. Overwinnaar van de dood. En wij met hem, meer dan overwinnaars. Geprezen zij zijn wonderbare heilige naam. Halleluja. Amen. Laten we samen de Heere danken in gebed. Heer onze God, liefde.